Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. We noemen nu de schriftlezing uit Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 1, vers 2 en 3. Psalm 9, vers 13, 14 en vers 18. Psalm 48, vers 6. En psalm 49, vers 6. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 1, vers 2 en 3. Psalm 9, vers 13, 14 en 18. Psalm 48, vers 6. En psalm 49, vers 6. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienstgelieten met de zingen uit de eerste psalm, de versen 2 en 3. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed, het gaat hem wel. Het gelukt hem wat hij doet. En ook het derde vers. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. We noemden nu psalm 1, de versen 2 en 3. lezing, geliefden, is uit het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, het 6e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. We noemden nu Romeinen 6, de verzen 1 tot en met 14. Eerst horen we de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door den doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leven Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Wij willen eerst nog weer gaan zingen, gemeente, en wel uit Psalm 9. En daarvan de verzen 13, 14 en 18. Bewijs, o Heere, uw knecht gena, sla mij in mijn ellende ga. Zie hoe mijn haters mij verdrukken, gij die mij wilt de dood ontrukken. En ook het 14e, opdat ik, Heere, u blij te moe, in Sion's poort de hulde doe. En ook het 18e vers, noodruftigen, vergeet God niet, nog laat hen eindloos in het verdriet. En wat er verder volgt in die genoemde versen 13, 14 en 18 van Psalm 9. met Gods hulp willen we vanmorgen uw aandacht een ogenblik bepalen bij wat we gelezen hebben in Romeinen 6. En daarvan nader het vijfde vers. We noemden nu Romeinen 6, het vijfde vers, waar we gelezen hebben met de voorlezer als volgt: want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Tot zover. En dan is mijn eerste vraag eigenlijk aan u: kent u dit gedeelte? En nu ga ik er wel vanuit dat u het kent, in de zin dat u geregeld, als u de Bijbel doorleest, ook hier geweest bent natuurlijk. Maar hebt u het begrepen? Hebt u het herkend? U zegt: nou, vanmorgen vond ik het eigenlijk ook al een beetje, ja, ver van me afstaan eigenlijk. Want als ik denk aan bijvoorbeeld die vraag: zullen wij in de zonde blijven? Ja, dat klopt toch helemaal niet. Dat mogen ze in Rome toch niet zomaar zeggen. En natuurlijk, Paulus die gaat daarmee terug op vers 20 van het voorgaande hoofdstuk. En dat lees ik even: maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. En dan zien we dat verband. En dan denken we: ja, maar je kunt toch niet zeggen dat je dan maar in de zonde blijft en meer moet zondigen, opdat de genade te meerder zou worden. Nou, Paulus vindt dat ook. En die zegt dan in vers 2: dat zij verre. En waarom dan? Nou, dat zegt hij ook in dat vers 2. Wij die der zonde gestorven zijn. Nou, herkent u dat? Zegt u: ja, dominee, dat ken ik ook. Of zegt u: ik begrijp er niks van. Je leeft nog en toch ben je gestorven. En ik denk, ja, dat is voor ons toch altijd een moeilijk iets, want de Bijbel die leert dat natuurlijk, zeggen we straks ook, heel duidelijk, hopelijk door Gods geest. Maar wat is dat dan? U kent misschien wel die uitdrukkingen dat er gezegd wordt: je moet sterven voordat het sterven wordt. Als dat niet gebeurt, is het mis. Maar wat is dat dan? Dat je sterven moet voordat het sterven wordt. En dan is dat laatste sterven natuurlijk ook het laatste sterven wat ons overkomt naar het lichaam. En wat is dan dat eerste sterven? Nou, dat is niet lichamelijk, maar wel geestelijk. Geestelijk. En nou doet de apostel Paulus niet alleen in vers 2 de uitdrukking: wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Maar heel deze schriftlezing van vanmorgen door gaat hij eigenlijk dat uitwerken, steeds met een ander beeld. Onze tekst is ook zo'n beeld, want indien wij bijvoorbeeld één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, nou, daar heb je het, weer gestorven. Indien dat gebeurd is, nou, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dus wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk, als ik het heel schematisch nou voor mag stellen, dat we eerst met Christus dus, want hij heeft dat gedaan, de dood in moeten, om uiteindelijk in een nieuw, godzalig leven te leven. Dus eerst met Christus de dood in moeten. En dan zegt u: ah, maar dominee, ik geloof dat het veel makkelijker kan. Ik geloof gewoon dat Jezus voor mij de dood ingegaan is en dat ik gewoon de vrucht ervan heb gekregen. En ik vrees, gemeente, dat er meer hier zitten die dat geloven dan andersom, wat ik straks hoop te verkondigen. Wat er gekend dient te worden, wil het wel zijn. En dan zegt u misschien: ja, maar wat is dat dan voor een gebeuren? Nou, ik denk maar even aan de discipelen. Hebben zij het lijden en sterven van Christus willen horen? Nee, niet eens horen. En daar zegt Jezus niet, ja, Simon Petrus, jij bedoelt het wel goed. Nee, dat zegt de Heere niet. De Heere zegt, ga weg achter mij, Satanas. Jij verzint niet wat van God is, maar wat van de mensen is. En wat willen de mensen? U en ik willen geestelijk ook niet sterven. Nee, we hebben toch een geest en door die geest leven we en doen we en kunnen we en gaan we goed. We proberen steeds hoger te klimmen. Ik denk even aan de torenbouw van Babel. Op slot ging dat dus helemaal niet door. Maar wij zijn nog bezig met die torenbouw van Babel. Mag ik het eens iets aangeven? Ik denk maar één gebeuren in onze tijd wat alle tijd eigenlijk slaat. Doet verbleken. Vroeger wisten de mensen niks. Hadden weinig geleerd. Analfabetisme, dat was wereldwijd. En dat is trouwens nog wereldwijd. Nederland dan niet natuurlijk. Wij hebben de scholen gekregen. En toen werd er gezegd in het begin van de vorige eeuw, als je scholen gaat bouwen, kun je de gevangenissen sluiten. Nou, dat is niet waar, hè. Dat is toch gebleken. Ze gaan nou zondigen met het volle verstand en zo duidelijk mogelijk in eigen belang zien te voorzien. Maar de hemel is helemaal uit beeld. Helemaal. En toch zijn we bezig met die torenbouw van Babel. Wij willen eigenlijk op eigen manier het paradijs weer terug. En we willen eigenlijk door eigen werken zalig worden. En dat doen ze in Vriezeveen ook. En waar je ook komt in de wereld. Als het gaat om Christus, maken we er een soort goed heilig man van. Dat is natuurlijk totaal verkeerd. Jezus die geeft ons het grootste geschenk. Dat we zalig worden. En of je dat nou, ja, of je dat nou gelooft of niet, dat maakt eigenlijk ook nog niet eens zoveel uit. Je doet toch je best om te leven en om vooruit te komen enzovoort. En dan kom je ook vanzelf door hem in de hemel. En sterven? Nee. Nee, ik zei net de discipelen, die wilden het niet eens horen. En de Heere zegt het 3 keer dat hij moest lijden en sterven. En de laatste keer bij het Paascha, vlak voor zijn lijden en sterven, daar zegt hij, één uit u zal mij verraden. En daar staat weer diezelfde Simon Petrus op en die zegt, ja, maar ik niet. Ik zal mijn leven voor u zetten. Nou, dat weet u allemaal. Is dat gebeurd? Nee. Weet u wat Simon Petrus kende? En dat is een teken van geestelijk sterven. Hij ging naar buiten en hij weende bitterlijk. Bitterlijk. Waarom? Hij meende dat hij op eigen werken kon rusten en zalig worden. En toen was het gebeurd, want wat gebeurt er? Hij verloochent Christus. Heeft hij net gezegd. Net gezegd, u kunt op mij rekenen. En dan gaat hij 3 keer, en zo zijn we allemaal. Wij zullen hem direct niet verloochenen in de zin zoals Petrus, die situatie, maar wel als het gaat om zijn genade. Zijn kruislijden, wat dat betekent en uitwerkt in een persoonlijk leven. Nou laat ik het maar gewoon heel eenvoudig zeggen, geliefden. Als Christus met zijn werk begint in ons leven, dan groeien wij de hemel niet in. Weet u waar je terechtkomt? In de hel. U zegt in de hel. Door Jezus? Ja. Mag ik u aanwijzen uit de Heidelbergse catechismus? Daar staat het heel duidelijk. Als wij het stuk van de ellende moeten kennen, staat er toch? Als je die enige troost wil kennen in leven en in sterven, dan moet je toch 3 stukken kennen. En dat eerste stuk is toch het stuk van de ellende. En daar wordt toch in gevraagd, waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods wordt toch gezegd. En dan wordt er eigenlijk gevraagd, maar wat zegt dan die wet? Nou, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Je moet God lief hebben boven alles. En je naaste als jezelf. En wat volgt er dan dat we dat doen? Leren onze catechisanten op de catechisatie dat wij goede mensen zijn? Ja, ik zeg niet dat ze dat niet graag willen horen natuurlijk. Maar dat is de werkelijkheid niet. De werkelijkheid is dat wij God en onze naasten haten. Haten. En dan hoef je geen Poetin te zijn, om het eens zo te zeggen. En je hoeft geen, ik weet niet wat voor mens te zijn. Dan kunnen we met schone schijn nog een heleboel bereiken, denken we. Maar we zijn van nature geneigd, u en ik. God het eerste. Mag niet bestaan. Haten. Dat is haten. Doden. Jezus doden. En dat andere is de naaste. Je moet je lief hebben als jezelf. En je haat hem net zo. Kun je dat voorstellen? Ik meen dat het in de afgelopen dagen nog in de krant stond. Een moeder vermoedelijk ter eigen kind. En daar zegt de Heere nog wel, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? En dan zegt hij, ofschoon zij vergaten. Dat zijn wij. En dan zegt u, ja maar dominee, dat zijn wij toch niet? En dan hebt u vast en zeker wel weer uw beweegreden aan te geven om te zeggen, nee, bij ons is dat niet. Weet u hoe ik dat vroeger dacht? Ik zette dat altijd naar de wereld toe. De wereld doet dat. Mensen die nergens aan doen. Die doen dat. Maar kerkmensen niet. Totdat God begon. En toen bleek het anders. Ik was het. Ik was die mens. Die God haatte. Als ik gekund... Ja, ik mag het niet zeggen, gemeente. Als ik gekund had, had ik hem... Toch vreselijk. Waar we alles van hebben. En dat wist ik ook wel. Maar als die je dood zoekt naar onder het recht. Dan doen we alles om het tegen te houden. En als ik nou mag noemen. Die oudtestamentische tekst. Die zegt Sion zal door recht verlost worden. En je moet het recht gaan toevallen. Dan verzetten we ons met hand en tand. Dat wil niemand. Want wat betekent dat? Dan moet je je eigen doodvonnis gaan ondertekenen. Dan moet je het mee eens zijn. En ik denk dat ik niet meer hoef te zeggen. Dan is er niemand in deze gemeente die zal zeggen, nou doe maar hoor. Dan moet je eigenlijk zoals het vroeger was in Engeland een keer... Dat er iemand het schavot op moest omdat hij christen was. En hij probeerde toen hij in de gevangenis was opgesloten. Probeerde hij in het vlammetje van een kaars zijn vinger te houden. Vol te houden. Waarom? Straks zou hij de brandstapel opgaan. Hij oefende zichzelf. Nou dat zijn toch dingen. En dan zeg je toch, wat gelukkig toch dat wij dat niet hebben. En dat dat ook in onze tijd niet meer gebeurt. Maar geliefden, God werkt nog altijd precies hetzelfde. Zoals het in het Oude Testament en het Nieuwe Testament ging. Zo gaat het vandaag nog precies hetzelfde. Sion zal door recht verlost worden. En dan moet je het ermee eens worden. En dat wil je nooit toegeven. Dat je de straf... In het paradijs uitgesproken dat je die hebben moet, krijgen moet. En wat doet God nou? In Christus vandaag nog, geliefde. Die voert je naar de dood, naar het schavot. Daar moet je terechtgesteld worden. En natuurlijk niet lichamelijk, maar geestelijk. Geestelijk. Weet je wat je dan overhoudt? Dan hou je over, daar alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. En dan is er maar één uitweg. En dan ga je het ook mee eens gemaakt worden. Dat de Heer je die straf toebrengt. Dan ga je het er mee eens worden. Want ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbel waardig. dan doet God het nooit meer verkeerd. Maar heb je het zelf verkeerd gedaan? Van begin tot einde. Nou, laat ik mijn vraag van het begin eens even herhalen. Wie kent nou dat stervensproces? Ik weet nog dat ik jaren geleden hier kwam. En toen hield ik hier voor het eerst avondmaal. Want het was nog geen kerkelijke gemeente. Maar toen dat gebeurde, toen hield ik voor het eerst avondmaal. En toen heb ik ze ontmoet. Een oude vrouw. En die kon dat vertellen. Waar God er gebracht had. En wellicht waren er meer, want het waren misschien een 5, 6 mensen die aan het avondmaal gingen. En dan mag je veronderstellen dat dat inderdaad ook bij hen bekend geweest is. Maar begrijpt u? Dan ga je de dood des Heren gedenken. Ja, zegt u, maar daar heb je het nou net. Als hij dat nou toch gedaan heeft, dan hoef ik dat. Ja, maar dan kent u het werk van Gods geest niet. Dan kun je er buiten blijven. Dan heb je met Gods recht ook niks te doen. Maar met genade ook niet. Want dat heb je heel niet nodig. Maar als je door Gods geest ontdekt bent geworden, dat je een verloren mens bent, zoals de Heidelberger dat ook in het eerste stuk aangeeft. Ja, als je dat moet kennen, die ontzettende werkelijkheid, dat er geen hoop meer over is voor je. En de Heere gaat je genade geven. Dat is het eeuwige leven. En dat wordt in onze tekst ook, want indien wij met hem één plant geworden zijn. Eén plant. Nou, als u de zomer hebt gehad, en dat hebt u natuurlijk, u hebt misschien een tuin, of u hebt misschien een plaats waar je wel eens wandelt enzovoort, dan zie je plantjes. En die plantjes, ja, die stralen prachtig op een bepaald moment met hun bloemen bijvoorbeeld. Maar ook met het groen, of hoe ze ook gekleurd zijn, of kleuren. En dan kun je je verwonderen, verlustigen in zo'n plant. In het geweldige mooie. Een orchidee bijvoorbeeld. Nou, daar kun je toch geboeid door worden. Door hoe zo'n bloem dagen aan één, weken aan één, in de vensterbank bijvoorbeeld staande. Ja, God verheerlijkt. Hoewel je daar misschien heel niet aan denkt. Maar je vindt het toch prachtig om zo'n plant. Maar hebt u het proces wel gezien als die het eerste blaadje gaat doen verkleuren? En dan wordt het een andere kleur, de kleur des doods. Bruin wordt het. Uiteindelijk, je zou kunnen denken zwart. De mooiste bloemen verliezen hun bladeren of het hangt allemaal, zoals je zou kunnen denken, in de dood. Eén plant. Er is geen stukje van die plant die dat niet krijgt, die dat niet meemaakt. Dat gaat door heel het bestaan van die plant heen. En dat is nou met het werk van Christus net zo. Als de geest van Christus in ons werkt, geliefden, ja, dan is het een gebeuren. Dan ga je van top tot teen melaats blijken, zegt de schrift bijvoorbeeld. En melaats, dat heeft uiteindelijk de dood ten gevolge. Ontzettend. En ik zei het u net al, dan ga je het recht van God, dat ga je kennen. Waar je niet aan wil en uiteindelijk het ermee eens bent geworden door Christus. Nou, wie kent dat nou in ons midden? U kent natuurlijk het avondmaal ook. U weet hoeveel er aangaan in Vriezenveen. Vroeger waren het er, ja, en dan zegt u misschien, ja, maar toen was de gemeente ook veel kleiner. Ja, dat is wel zo. Maar 5, 6, maar dat hadden er ook wel meer kunnen zijn als we het geheel van de gemeente in aanmerking zouden hebben genomen. Maar dat gebeurde niet. Het was maar een onderdeeltje van die gemeente. Nou, het zal vandaag nog wel zo zijn. Maar hoeveel zijn het er? En broeders van de kerkraad, heb je het gevraagd hoe ze eraan gekomen zijn? Aangebracht zijn? Het heet toch de dood des Heren gedenken. Totdat hij komt. Maar als je niet met hem gestorven bent, die ene plant met hem gebleken bent, Ja, dan leef je nog. Het oude bestaan, het natuurlijke bestaan. En die mensen horen niet aan het avondmaal. Nee, daar moet onderscheid zijn. We zijn in onze kerk zo ver. Het klinkt negatief. En het is nog veel erger dan negatief. Maar hoe meer avondmaalgangers, hoe mooier het is. Ja, als het waar is. Maar hoeveel zitten eraan die van de dood niks weten? Van Gods recht ook helemaal niks weten? Vraag er maar eens naar. Daar staan ze vaak met de mond vol tanden. Weet u wie dat weten? Ja, dan hoef ik niet naar vroeger alleen toe. Naar die oude vrouw bijvoorbeeld die ik dan kende. Nee, die zijn er vandaag ook nog. Maar misschien kun je ze maar op één hand tellen. En nou zeg ik dat niet als een oordeel. Want ik weet dat natuurlijk nu niet in deze omstandigheden. Maar mijn ervaring is wel, gemeente, dat als je het recht van God gaat aanvoeren, ja, dan gaan de meeste hoofden omlaag. Oh, daar komt hij weer. Altijd zus. Of altijd zo. En dat willen we helemaal niet. Wij willen gewoon een makkelijk leven en een makkelijke avondmaalsgang. Een makkelijke doop, een makkelijke prediking. En ja, zoals het in het hele leven eigenlijk wil. Het gemak dient de mens. Vrede, vrede, zegt de schrift. En geen gevaar. Maar geliefde, als je dit niet kent, dan ben je nog niet gestorven, hoor. En de dood wacht wel. Straks aan het einde van je bestaan komt de dood. En als je jong bent, ach, dan lijkt dat zo ver weg. Dat je zegt, ja, is er eigenlijk wel een dood? Ik vergeet nooit dat ik in mijn huidige gemeente waar ik nog woon, mocht dienen. En ik uit een sterfhuis kwam. En toen zag ik daar voor het huis, zag ik twee kindertjes spelen. Onder de indruk van wat er in dat huis was gebeurd en wat ik had moeten zien, vroeg ik aan die kindertjes: kindertjes, moeten jullie ook sterven? Nee, zeiden ze. Nee, meneer, wij hoeven niet te sterven. Kijk, dat zit in u en mij ook. Wij hoeven niet te sterven. Maar voordat je het weet, is het eeuwigheid, geliefden. En als je dan zonder de dood hier gekend te hebben God moet ontmoeten, dat zal vreselijk zijn. Als de Heer dan één keer zegt, ik ken u niet, dan zegt hij nooit meer dat het anders is. Wij zullen wel proberen met elk godsdienstig mens, ja, maar ik heb toch in uw naam dit en ik heb toch in uw naam dat. Maar de Heer blijft dezelfde. En dan zegt u, ja, maar dominee, het is toch ook eigenlijk geen evangelie wat u verkondigt? Dat je nou de dood in moet om Christus. Ja, om Christus wil. Met hem gekruisigd worden. Met hem de dood in. En ook met hem opgewekt worden. Maar daar gaan we straks op door als God het geeft. Maar begrijpt u, eerst dit. Het stuk van de ellende. Dat slaan wij graag over. Maar dat kan niet. Wij moeten onder ogen zien wat we geworden zijn in Adam. Om te worden wat we in de tweede Adam, Jezus Christus, ook moeten worden. Dat wil zeggen naar Gods raad en welbehagen, geliefden. En als u dat kent, dan weet u dat u vastliep. En dan weet u dat het onmogelijk voor u was. Dat het een verloren zaak was. Maar dat moest allemaal medewerken ten goede. Om het werkverbond gedacht te zeggen. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Maar het was ook niet nodig. Want wat gebeurde er op de derde dag? Nou, één plant, vers 5 zegt dat dan ook zo. Zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En geliefden, dat is een wonder. Ja, dat is eigenlijk het wonderen evangelie van Jezus Christus. Dat je nou de dood verdiend hebt. En je krijgt het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Ja, zegt iemand, maar dominee, als het zo moet. Ja, en zo moet het wel. Dat leert de schrift. En daar is al Gods volk het mee eens. Alleen de natuurlijke mens niet. Die zegt het vreselijk. Dat is toch geen evangelie. Als het zo moet. Ik heb het wat keer gehoord in de verschillende gemeentes die ik dienen mocht. Geliefd, en daar zeiden ze, nou dominee, als het zo moet, hoeft het voor mij niet. Niet beseffend wat ze daarmee zeiden. Maar het moet wel zo. En als Sion nou door recht verlost wordt en ze krijgen dat nieuwe leven in de kracht van zijn opstanding, dan krijg je een enting in Christus, zoals je de achtergrond van deze tekst ook zou kunnen zien. Dan word je geënt in Christus. En wat heb je dan? En als ik het dan geestelijk mag uitdrukken, dan krijg je de geest van Christus. En wat is dat? Die geest die drijft, die bestaat uit liefde, uit de liefde. Die wij van nature niet kennen, maar door genade mogen kennen. Het wonder van het eeuwige leven. In de liefde is geen begin. In de liefde is ook geen einde. De liefde die is onbepaald, zou je kunnen zeggen. En dat is de geest van Christus. Daarom heeft hij die weg willen gaan. En ook volbracht. Opdat de ganse kerk, de gegevenen des vaders, die zouden zalig worden. Dat is geen beschietje. Nee, dat gebeurt absoluut. Weet u hoe? Och, het zou kunnen zijn dat er vanmorgen toch eentje zit in de kerk die zegt, dominee, ik loop daar ook mee. En ik begrijp eigenlijk niet wat er aan de hand is met me. Want ik heb nooit zulke gedachten gehad. Ik heb nooit gedacht dat het zo laag zou aflopen, moeten lopen. Maar wat u nou verkondigt, ja, ik weet nog niet van die opstanding, maar die ellendekennis, die weet ik wel, die ken ik wel. En ik denk, als ik u nou feliciteer, dat u het niet begrijpt. Maar wel gelukzalig is het volk dat dat geklank kent, hoor. Dat gaat weten wat het is geworden in Adam. En wat de uitkomst is. Hopeloos. Maar hoop in Christus. De derde dag staat hij op. En dan ga je met hem, met eerbied gesproken, verhoogd worden uit het graf. En wat ga je dan krijgen? Hij had met zijn vader had hij een volmaakte relatie. Er was geen verschil in. De liefde. God is liefde toch? Jezus Christus is liefde. De Heilige Geest is liefde. Maar een mens die in de kracht van Christus opstaat, die kent die liefde ook. En dat is zo'n wonder gebeuren, geliefde. Ze zeggen wel eens in het gewone leven, dat kun je met droge ogen niet vertellen. En dat is ook zo. In het gewone leven is dat ook. Laat iemand maar eens nauwelijks uit het ziekenhuis gekomen zijn. En laat hij het dan maar eens mogen vertellen aan de dominee bijvoorbeeld. Of aan de familie. Het was ter nauwe nood. Nou, let maar op. Dan vullen de ogen zich soms met tranen. Waarom? Het was zo benauwd. Het was zo verloren. Leek het. En nou mag ik toch. Nou, als iemand genade leert kennen, dan kan die bij wijze van spreken, hoe langer hoe meer vertellen, wat het voor een eeuwig wonder geweest is, dat hij dat gekregen heeft. Want daar had hij het nooit naar gemaakt. Dat kon nooit meer gebeuren. En nou krijgt hij het uit genade. Niet uit u. Het is Gods gave, zegt Paulus in de Efezebrief. En als je dat dan mag horen vertellen, ja, nog veel meer zelf mag meemaken, geliefden, ja, dan ga je vanzelf zingen. Zullen we dat eerst ook nog eens doen? Zingen uit Psalm 48, het zesde vers. Van deze God die dat doet, is dan onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. We noemden nu 48 het zesde vers. liefde, die is zo sterk, die kan tegen de dood op. En nou bedoel ik het sterven van het lichaam. Hoe het ook gebeurt, maakt niet uit. Die liefde overwint het. En wat betekent dat? Dat we verblijd mogen zijn. Zo ging het toch in het begin ook met de discipelen. Ze waren verblijd dat ze om Christus wil de gevangenis in moesten. En dat ze zijn naam daarin ook mochten belijden en kennen. Want in de opstanding van Jezus Christus, daar zit zoveel in verborgen. Wat dan uiteindelijk gaandeweg steeds duidelijker wordt. Ik denk eventjes dat je mag gaan geloven. En dat is toch ook de Heidelbergse catechismus, het ware geloof. Dat je mag gaan geloven dat je zonden vergeven zijn. Hoe? Nou, God heeft je dat persoonlijk verteld. Kijk, vandaag weten de mensen dat niet eens meer dat dat nodig is, laat staan dat ze het kennen. Maar Gods waarachtige volk kent een persoonlijke zaak die door God is opgelost. En wat betekent dat? Dat God gaat zeggen, ik zal nooit meer op je toornen. En ik zal nooit meer op je schelden. Wat er ook gebeurt. Bergen kunnen wijken en heuvelen kunnen wankelen. Maar mijn goede tierenheid, nooit meer. En dan gaat hij die liefelijke vrede van binnen schenken. En dan is alles in vrede. Dan is alles in rust. Dan heb je een leven nabij God. In die volle liefde mag je leven. En je mag het ware geloof kennen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde uit louter genade gekregen is. En dan kun je het wonder niet op, mensen. Ik kom weer even aan dat eerste avondmaal hier. Ik mocht het zien hoe die mensen emotioneel werden. Ja, het is vandaag eigenlijk haast ondenkbaar. Dat kom je haast niet meer tegen, dat mensen emotioneel worden. Maar, dat denk ik wel eens, ze kennen geen genade. Waarom niet? Ach, dat is zo'n eeuwig wonder. Daar kun je nooit op. Er is de eeuwigheid voor nodig om dat werkelijk te kennen. En eeuwig te mogen beleven in volkomenheid. Hier is het vaak een bestreden zaak. En hier is het vaak een betwijfelde zaak, noem maar op, door allerlei oorzaken zou je kunnen zeggen, tot in de kerk toe. Het bestaat toch vandaag de dag dat de geboorte van Christus, nee, dat is niks. Maar lijden en sterven is eigenlijk ook helemaal niks. Dat is helemaal niet nodig. In kerkelijk Nederland, er zijn er die dat voorstaan. Die geloven daarin. Nou, dan ken je het niet. Dan heb je niks meegemaakt. Dan is het niet uitgewerkt in je leven. Maar als je het kent, dan weet je. Ja, ze zeggen, dat volk zegt het wel eens onder elkaar. Dat is een eeuwig wonder. En dat is het ook. Dat krijg je nooit op. Dan ga je eeuwig het leven in. Aan de andere kant van het graf. En daarom zing je met je hart. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen. Hem in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Hij toekomst, mensen. Hij het hoofd, want dat komt, moet neerleggen. Dan is het goed. Blij vooruitzicht. Kijk, dat zijn voor Gods volk. De gevolgen, de heerlijke gevolgen, zowel de kennis der ellende, als de verlossing natuurlijk, de kracht van zijn opstanding kennen, maar ook het stuk van de dankbaarheid. Dat zijn vruchten van het werk van Jezus Christus in hun bestaan. Dat ze dus geestelijk vernieuwd moesten worden. Ze konden met het oude niet, ze mochten met het oude niet blijven leven. Ze mochten vernieuwd worden in de geest huns gemoeds. En daarmee het eeuwige leven kennen. Daarmee die verbondenheid met God. Weet je wat Gods volk doet? Nou, ik zie hier voor me, denk ik, een papa met twee kindertjes. Praten die kinderen, papa, en daar zie ik er nog meer, praten die kinderen al tegen u? Als een kind het eerste woordje gaat zeggen, we hebben zelf ook kleinkinderen gelukkig, en dan let je daarop, dan zeg je, of dat ze gaan lopen bijvoorbeeld, daar vermaak je je toch in, daar leef je toch mee en voor. En dan zou je toch eens moeten meemaken, dat zo'n kind nooit meer praat. Nou, Gods volk, als kinderen van God wordt genoemd, die hebben constant gesprek met de hemel. Die bidden zonder ophouden, zegt Paulus. Die bidden zonder ophouden. Als ze uit bed gaan, bij wijze van spreken, dan praten ze al met God. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, ik dank u, Heer, voor de rust in deze nacht. En als ze aan het eten gaan, dan vragen ze diezelfde God met haar hart, als God het geeft, om een zegen. En dan kun je met een hele eenvoudige tafel, bij wijze van spreken, zo emotioneel worden, dat je zegt, Heere, hoe kan het toch, dat u mij dat geeft? Wij brengen het vandaag door in onze welluste, maar Gods volk kan dat niet meer, wil dat ook niet meer. Want hoe goed is toch de zegen des Heren, die om Christus wil alles schenkt. De kleinste dingen bijvoorbeeld, die wij dan klein noemen. Maar hij laat merken dat hij daarvan af weet. En dat hij daarvoor zorgt. Weet u wat een heerlijke troostvolle gedachte is? Dat voor degenen die God lief hebben, zegt Paulus in Romeinen 8. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Kijk, daar is ook die tegenspoed. Dan ga je later zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig geweest bent. Want uw toorn is afgekeerd en gij vertroost het mij. Dan is de Heere nabij. Dan is het niet verkeerd. Dan is de vrede tussen God en je ziel. Vroeger was je een vijand en nu heb je vrede met God gekregen. Dat is de opstandingskracht van Christus. Weet u wat ze dan wel gaan merken? Wat Jezus meemaakte, dat de godsdienst, daar werden ze door gehaat. Dat was eigenlijk de achtergrond van het lijden en sterven van Jezus Christus. De godsdienst die zegt maar, het is vreselijk, hij heeft de duivel, de godsdienst. Hè? Dat zijn mensen die kennen de Bijbel wel, die kennen ook misschien wel Gods volk, maar ze horen er niet bij. Ze weten nergens van. Kijk, dat worden je vijanden. En vooral als je als vader bijvoorbeeld in je gezin, als je dan eens de kinderen aanspreekt en zegt, kinderen, zo kan het toch niet? Wat gebeurt er nou? En dat je je vrij maakt van je nageslacht of van je buurt. Dat worden je vrienden niet hoor. Je kinderen die zeggen, oh papa, begint er weer over. Begint hij weer over, begint hij weer te preken enzovoort. Je krijgt ook vrienden. Die het wel kennen en die het ook mogen betrachten door genade. Weet u, ja, wij zitten hier bij elkaar in de kerk. Ik sta dan wel, maar u zit allemaal. Maar weet u waar het eigenlijk begonnen is? Dat je bij elkaar komt. Dat is begonnen bij Golgotha. De discipelen, die wisten niet dat hij opgestaan was. Die waren bij elkaar, maar ja, met verdriet. En dan is er hopelijk ook nog in Vriezenveen een volk dat elkaar kent in het stuk van de ellende, in het stuk van de verlossing en in het stuk van de dankbaarheid. En weet je wat dat laatste stuk voor een uitwerking heeft? Dan zoek je elkaar op. Dan zoek je elkaar op. En wat doe je dan? Ga je dan over anoniem? Nee. Dat is koetjes en kalfjes, zeiden ze vroeger. Daar heb je het niet over. Maar je vraagt wel aan elkaar, hoe heb je het nou? En dan ga je met elkaar spreken over, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan mag je wel eens je weg verklaren bijvoorbeeld. Nee, dat is niet onze weg, maar hoe de Heer je geleid heeft bijvoorbeeld. En dan mag je zijn naam verheerlijken. Ik weet nog vroeger thuis, dan hadden ze het over een gezelschap. In Utrecht bijvoorbeeld. Vraagt u daar nog Gods volk? Je zou kunnen zeggen, nou dat zal wel niet meer. Nou, ze zijn er nog wel gelukkig hoor. Maar in de tijd van mijn voorgeslacht had je daar gezelschappen. En niet te weinig. En die kwamen geregeld bij elkaar. En die bespraken de wegen des Heren met elkaar. En weet u wat ze dan soms zeiden? Zullen we er eens een versje van zingen? En dan zongen ze. Weet je wat ze daar zongen? Graag van binnen. God heb ik lief. Daar zongen ze. En dat leefde. Soms waren ze het ook wel kwijt. Maar dat kenden ze ook bij elkaar. Hoe de duivel ze bestreed. En hoe ze eigenlijk openbaar zouden komen met precies het tegenovergestelde van wat God is. Kent u dat? Ik weet de avondmaalgangers hier niet. En dat hoef ik ook niet te weten. Maar ik weet zeker, als het echte zijn, mag ik het eens zo zeggen, dan kent u ze wel. Want die zoeken elkaar op. En die hebben een taal. Die hoor je eigenlijk haast nooit. En zeker in onze tijd haast niet meer. Maar die hebben ook een leven. Nou, laat ik eens iets noemen. Die zijn niet verzekerd. Bij de wereld. Nee, die zijn verzekerd bij God. God weet van ze af. Ja, dat is echt waar geweest. Dat is een wonder. Hoe God tot in de kleinste dingen zorgt. Of gaan die zo makkelijk naar het ziekenhuis? Ik weet zeker, als er bij wijze van spreken vanmiddag iets gebeurt in uw gezin, dat er eentje ziek blijkt te zijn, dan moet de dokter komen. En je moet naar het ziekenhuis. Je moet geholpen worden. Maar ik denk dat er ook een volk kan zijn dat zegt, nee, het ziekenhuis hoef ik niet meer. De dokter ook niet meer. Jezus leeft nog. Die spreekt en het is er en die gebiedt en het staat er. En wat doe je dan? Ja, dan ga je merken hoe God je geneest. Net als Jezus toen. Het lijkt wel alsof dat in onze tijd niet meer mogelijk is, maar dat is nog altijd mogelijk. En dat gebeurt ook. En dan heb je al de dingen die je beleeft, die deel je met God. Daar weet God van. Of je nou spanning hebt bijvoorbeeld gewoon, zenuwachtig bent. Of je bent vrolijk. Zoals Jesaja het zegt, ik ben zeer vrolijk in de Heere. En ik verblijd me in de God van mijn heil. Want hij heeft mij de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils aangetrokken. Of, ja hoe dan ook. Dan kun je geen, mag ik eens heel wat noemen, gewoon in onze tijd. U hebt misschien allemaal wel een auto. Weet u hoe u eraan gekomen bent? Of een fiets? Of, nou, laat ik het nog eens teerder zeggen, nageslacht. Weet u hoe u eraan gekomen bent? Ik weet zeker, als een echtpaar God kent, ja, dan gaat dat maar niet zo naar de drift van ons lichaam. Nee, dan is God er ook bij. En die weet er ook van. En daar heb ik het wel meegemaakt, dat aanstaande moeders het konden vertellen. Hoe dat toegegaan was. En hoe de Heere gezegd had, dat ze zaad zouden krijgen. Dan gaat er niks buiten God om, geliefde. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven, we zijn des Heren. En dat is hun enige troost, beide in het leven en in het sterven. En nou vraag ik het maar tenslotte weer opnieuw, kent u dat leven nou, dat nieuwe leven, die opstandingskracht? Kent u dat nou? Of zegt u, dominee, ja, het klinkt allemaal wel mooi, maar Dat bestaat toch niet meer? Nou, dat kon nooit hoor. Maar het bestond vroeger ook en vandaag nog. Alleen, ja, één hand. Misschien is het maar één hand. Maar geef niet, ze zijn er. En het grootste zou zijn dat u er nou bij zou mogen horen. In die enige weg van Christus. Met hem lijden. Met hem sterven. Met hem opgewekt worden, zegt Paulus. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En als dat het geval is. Ach, dan kom je zelf te zeggen weg wereld weg. Schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles moeten verliezen. Inleveren. Maar ik heb de Here mogen krijgen. En dat is genoeg. En als dat je leven mag zijn, hij toekomt mensen. En anders, dan is het allemaal niks. Dan word je een keer hier uitgedragen misschien. En dan zeggen misschien de advertenties nog wel dat het goed zit. Maar weet God er ook van. Het is maar één van beide, geliefde. Eén plant met hem, de dood in. En één plant met hem, het leven in. Amen. Wij zingen tenslotte nog weer van Psalm 49, het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun voorleden staat. Wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar, hoor eens, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dat zal meevallen, geliefde. Dat valt zo eeuwig mee. Het is hier maar een klein beginseltje, hè? Maar straks komt de volledige erfenis. Dus, 49, het zesde vers. Thank you. Ontvangt nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht zijns aangezichts over u en geven u vrede. Amen.